Ja, inderdaad. Vanavond een parasha met een heel korte naam, Bo. Bo is het Hebreeuwse werkwoord voor komen. Maar in de praktijk kun je het ook vaak vertalen, moet je het ook vaak vertalen met ga. Hoofdstuk 10 begint zo van Exodus. Ga naar de farao toe. Wij zouden letterlijk vertalen, kom tot de farao. Exodus 10 tot 13 vers 16, dat is de parashat Bo. Daarin gaan we horen over de achtste en de negende plaag, de instelling van het van Pesach, de tiende plaag, de heiliging van de eerstgeborenen. Dat zijn wel de voornaamste onderdelen. Exodus 10 vers 1 tot 12 vers 14, dat zal de eerste les zijn. Ik kijk nog even met u naar dit schema, al is het wat klein voor degenen die achterin zitten. Daar hebben we nog even alle negen plagen op een rijtje en we zijn toe aan de laatste twee. Maar het is goed om ze weer even te zien in de samenhang. Het zijn er 3x3. Het zijn heel merkwaardige patronen. Sommige plagen komen uit het water, sommige komen uit de aarde. En deze laatste drie komen uit de hemel. Ja, niet letterlijk de hemel van God, maar uit de lucht vallen, zo gezegd. In het begin zien we varen over hart zijn hart, maar vanaf de vijfde plaag, vanaf de zesde plaag zien we dat God het hart van varen over hart. Dan is er geen weg meer terug. We zien bij de eerste en de vierde en de zevende plaag de opdracht aan de farao: laat mijn volk trekken. En dat herhaalt zich bij de tweede, de vijfde en de zevende, de achtste plaag. En de derde van het rijtje, dus de derde, de zesde en de negende, die volgen zonder waarschuwing op de voorgaande. Hier let ook op het woord afzondering. Dat betekent dat God een scheiding maakt tussen Goshen, waar de Israëlieten wonen, en de Egyptenaren, die vallen onder de plaag, maar Israël wordt ervan gevrijwaard. We hebben gezien dat Exodus 12 vers 12, en daar komen we straks aan toe aan dat vers, dat de Heere God daar zegt, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Dat is heel frappant, daar lees je zo makkelijk overheen. We weten uit het Nieuwe Testament des te beter, denk maar aan Exodus, aan Efeze 6 vers 12, dat ook onze strijd niet is tegen aardse zichtbare machten, maar tegen geestelijke machten. Het gaat om een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Het gaat niet om Mozes tegen de farao, het gaat om God tegen, ja, wat dan elders genoemd wordt, de draak. Maar wat ook genoemd wordt de goden van Egypte, dat zijn in feite de demonische machten. Nou, toen wij in Egypte waren, zijn we weer heel wat afgoden tegengekomen. Het is frappant, we zijn in vele tempels geweest aan de afgoden gewijd en in allemaal was er zo tussen de vierde en de zevende eeuw een christelijke kerk gebouwd, ingericht. Die hebben veel kapot gemaakt van al dat moois, want die wouden niet door afgoden omgeven waren en zijn. Maar daar was heel veel van terug te vinden. Overal een christelijke kerk, heel bewust in die tempels om te laten zien, onze Christus, onze God, zegeviert over de goden van Egypte. Serapis beschermt tegen de sprinkhanen. En God zegt, als ik wil, dan komt er een enorme verzameling sprinkhanen en daarmee toon ik aan dat ik machtiger ben dan Serapis. En daar kun je ook nog naast zetten Nepri, de korengodin. Het is wel het koren dat beschadigd wordt. Termoetis, de vruchtbaarheidsgodin. En Isis, de verlanglijkste godin. En Set zijn de beschermers van de gewassen. Bij de negende plaag, de drie dagen duisternis, gaat het tegen de voornaamste godheid van Egypte, de zonnegod. Amon-Ra of Amon-Re. Wordt zo dikwijls genoemd. En in de tiende plaag, daar gaat het heel rechtstreeks tegen de farao zelf. Dat is geen uitzondering op de regel. Want in eerste plaats, farao zelf is in de opvatting van de Egyptenaren een goddelijk persoon. Hij vertegenwoordigt rechtstreeks, nee nog krachtiger, hij belichaamt de godheid van Egypte of de goden. En de eerstgeborene, dat komt straks ook bij de Israëlieten terug, is gewijd aan de godheid. Dus wie de eerstgeborene raakt, raakt daarmee de god van farao en raakt daarmee eigenlijk farao's eigen zogenaamde goddelijkheid. Ook dit is een slide van de vorige keer. Ik herinner u nog even aan het feit dat die letterlijke uittocht van Israël op zichzelf natuurlijk heel belangrijk is. Dat moet je laten staan, maar dat het ook een geestelijke betekenis heeft. Het is een algemeen beeld, ga ik nou niet meer uitwerken, van de verlossing van de zondaar uit de slavernij van Egypte. En dat staat dan voor de wereld van zonde, dood en Satan. Maar ook eschatologisch, de verlossing van Israël in de eindtijd. Christus als het ware Mozes, vreemdelingschap van Yeshua in de tegenwoordige tijd, waarin hij zijn bruid ontvangt uit de volkerenwereld hoofdzakelijk. Maar dan in de eindtijd weer nieuwe bemoeienis met Israël, waardoor hun ellende aanvankelijk vergroot wordt. Denk maar aan de grote verdrukking. Denk ook maar aan het boek Openbaring, waar die plagen een geweldige rol spelen. Al die plagen bijna komen dan weer terug, op een of andere vorm. En daaruit zie je ook dat ze grote betekenis hebben, ook in de eindtijd. En denk ten derde ook aan de christelijke eindtijd. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 9. Daar wordt rechtstreeks van Jannes en Jambres gesproken, de tovenaars van Egypte. Zoals die actief waren tot en met de derde plaag. En daar zien we ook dat zij in de christelijke wereld een grote verderfelijke invloed uitoefenen. Dat hoort allemaal bij de eindtijd. In vers 1 van hoofdstuk 10 zien wij dat niet alleen het hart van de farao verhard is, maar ook het hart van zijn knechten. Zeg, voordat alle knechten tegen de farao waren, dan zou dat toch wel moeilijk zijn. Nee, zij allemaal worden door God verhard. Ook ze hebben allemaal een kans gehad om zich te bekeren en hebben het niet gedaan. Dat is belangrijk, want als je naar vers 7 kijkt, dan zie je daar dat die mensen, die knechten, er bij farao op aandringen om het volk te laten gaan. En dan denk je, die mensen zijn juist positief, die staan aan de kant van Israël. Nee hoor, daarom is dat vers 1 zo belangrijk. Uit eigen belang zeggen ze, laat maar gaan. Maar hun hart is naar de Heere God toe nog even hard als altijd. In 9 vers 14 kwamen we de uitdrukking tegen, heel bijzonder, dat God daar spreekt over mijn plagen. Dat wil zeggen de plagen die ik, de Heere God, over Israël breng. Maar hier in vers 1 komen we een nieuwe uitdrukking tegen. Dat wat plagen zijn voor de wereld, zijn tekenen voor Gods volk. Voor ons zijn het geen plagen. Wij moeten vragen, wat betekenen deze dingen? En niet alleen voor ons, we zullen vanavond heel uitvoerig zien hoe belangrijk het onderwijs aan kinderen en kleinkinderen is. En het gaat hier om de kinderen en de kleinkinderen. Die moeten begrijpen wat die tekenen, die 10 plagen zoals wij ze noemen, wat die betekenen hebben voor Israël en voor de toekomende dingen en voor de plannen van God met deze wereld enzovoort. Het is maar even een zijdelingse opmerking, maar in Joël, daar hoort u over een springhanenplaag. Dat past precies bij deze 8e plaag. En daar wordt ook in helemaal het begin, in hoofdstuk 1 vers 3 gezegd, dat de dingen die in Joël beschreven worden en die een diepere betekenis hebben, dat die ook aan de kinderen en de kleinkinderen moeten worden uiteengezet. Je mag nooit zeggen, nou, we geven die kinderen een Bijbel en die moeten het dan maar doen. Nee, je hebt het uit te leggen. En dat zien we hier elke keer. In hoofdstuk 10, vers 9 en 10, we gaan samen met onze kinderen de woestijn in, niet alleen de mannen. We zullen horen over speciale inzettingen voor de kinderen in hoofdstuk 12. We zullen horen over de toewijding van de eerstgeborenen aan de Heere God. En ik heb er nog onder gezet, deze prachtige psalm, waarover gepreekt werd toen mijn ouders 25 jaar geleden getrouwd zijn, over het onderwijs van alle wegen die God gaat met zijn volk en met deze wereld, waarover je onderwijs moet geven aan je kinderen en je kleinkinderen. Stop ze niet alleen een Bijbel in de hand, dat is heel goed, maar leg het ze uit, vertel het ze. Het moet door mondelinge overlevering als het ware overgedragen worden van geslacht op geslacht. We hebben de vorige keer al gezien dat farao, en dat is eigenlijk de Satan zelf, met 4 compromisvoorstellen komt. Hij zegt, oké, dan mogen jullie gaan, maar dan mogen jullie niet verder gaan dan de grens van Egypte. Jullie moeten in Egypte jullie offers brengen. Dat betekent dus zonder verlossing, want de uittocht uit Egypte is juist het beeld van de verlossing. Een godsdienst zonder verlossing. Nou, daar hebben we er genoeg voorbeelden van in de wereld. Ten tweede, in 8 vers 28, oké, maar dan niet te ver over de grens. Als het ware nog onder de rook van Egypte, een soort grenschristendom. Een mengeling van christendom en wereldsgezindheid. Hier in hoofdstuk 10 komen we nou twee andere voorbeelden tegen. In vers 8 tot 11 zegt de farao: alleen de mannen mogen gaan. In heel veel kerken en gemeenten zie je dat. Daar zitten de ouders en de grootouders nog braaf in de kerk. En de kinderen, de jeugd, is al lang verdwenen. Soms een andere gemeente, dat is dan nog het minst slechte. Maar vaak ook de wereld ingegaan. Dat zou Satan wel willen. Hij kan niet helpen dat de ouderen nog naar de kerk gaan. Of naar de gemeente, of wat dan ook. Als hij de kinderen maar voor zichzelf kan krijgen. Dat is een list van de duivel en Mozes trapt daar niet in. En het vierde voorstel van de farao in 10 vers 24 tot 26 is: oké, jullie mogen gaan, maar dan zonder jullie vee. Dat betekent dus dat Israël geen offers zal kunnen brengen. Dat betekent een dienst van God zonder offer. Terwijl alle ware dienst van God gebaseerd is op het offer van Yeshua, maar ook op onze offeranden van lof, dank en aanbidding die we hem brengen. In 10 vers 16 komt de farao onder de druk van die afschuwelijke plaag weer tot zo'n mooie belijdenis. En je moet altijd goed opletten dat je daar niet intuint. Want hij zegt: ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen u. Nu dan vergeef mij toch nog deze ene keer. Hier heb je nou echt onderscheiding van de geesten voor nodig. Want wij weten, de Heere heeft zijn hart verhard. Dit is niet de taal van een bekeerd mens. Dit is de taal van iemand die alleen maar om zijn eigen belangen denkt en die geen seconde van plan is om de Heere werkelijk te gaan dienen. En Mozes trapt daar ook niet in. De plaag wordt weliswaar weggenomen, maar er is geen bekering. En we zien hier dan ook, ik zei dat al, dit is de derde van de derde serie. Deze plaag, de negende plaag, volgt direct op de vorige plaag, zonder overgang, zonder nadere aankondiging. Ik zei ook al, deze plaag is heel speciaal gericht tegen de allerbelangrijkste God, de zonnegod. Elke ochtend als het licht wordt in Egypte, we hebben dat nou een week lang mogen meemaken, dan zegt de Egyptenaar: dank u wel, zonnegod, dat u weer, ja, de vroegere Egyptenaren dan, hè, dat u weer verschenen bent boven de horizon. Het is toch wel een wonder, hè? Hij gaat in het westen onder. Je denkt, dit is het einde, dit is afgelopen. Het wordt donker en verdraait zich de volgende ochtend. Wat is Amon Re toch goed? En dan zegt de Heere God op een dag: en als ik wil dat het donker blijft, dan blijft het gewoon donker. Dat is de winst. Dat is de overwinning van de Heere over de zonnegod. Hij komt gewoon een keer niet. En daarin zegt de Heere God: ik ben machtiger dan de machtigste God van Egypte. Nou is er iets heel belangrijks wat de datering betreft. De tiende plaag, dat is de dood van de eerstgeborene, staat een beetje apart. Die hoort niet bij die negen, 3 keer 3. Maar die tiende plaag volgt weer direct op de negende. Als je het goed leest in de samenhang, dan zie je, die paasnacht volgt onmiddellijk op die 3 dagen van duisternis. Dat is belangrijk. Want de Heere God heeft tegen zijn volk gezegd dat ze 4 dagen voor de paasnacht, op de 10e van de eerste maand, het lam in huis moesten nemen. Nou, als je dat nou voor je ziet, dan zie je op de 10e moesten ze het lam in huis nemen. Dan komen die 3 dagen van duisternis en daarop volgt onmiddellijk de paasnacht. En dat is zo frappant als je daarover nadenkt. Vooral als je dan ook nog leest in hoofdstuk 10 vers 23 dat er van de Israëlieten staat, terwijl het stikdonker was in Egypte, dat zij licht in hun woningen hadden. Zo staat het er letterlijk. Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats gewoon letterlijk fysiek licht. Maar het krijgt een veel diepere betekenis als je bedenkt dat het exacte periode is van dikke duisternis waar elk Israëlitisch gezin een lam in huis had. We kregen nog veel meer te horen over dat lam. En ik denk dan aan Openbaring 21 vers 23. Dat nieuwe Jeruzalem heeft geen licht van de zon nodig, want het lam zelf is haar lamp. Er is fysiek licht in de woningen, maar er is ook geestelijk licht. Het is alsof de Heere God duidelijk maakt, de hele, en dat gaan we nog veel uitvoeriger zien, de hele verlossing uit Egypte is gefundeerd in dat kleine, nietige lam. U herinnert zich, de vorige keer heb ik het gehad over Jesaja 51. Vers 8 en 9, waarover de uittocht wordt gesproken. En daar zien we dat God een grote strijd heeft tegen de draak. Tegen de goden van Egypte. Maar daar staat daar de draak, de Rahab. En dat is heel frappant. Zo'n draak, dan stel ik me graag voor, zo'n Tyrannosaurus Rex. Weet u wel, uit de film kennen we die tegenwoordig allemaal. Die met één of twee happen jou verslindt. Een machtig monster. Een echte draak. En dan denk je, wat stelt God daar nou tegenover? Wat is nou zijn troefkaart om die draak te overwinnen? In Openbaring 5 denk je, nou, die troefkaart, dat is de leeuw uit de stam van Juda. Als we het toch over voorwereldelijke dieren hebben, dan nemen we maar zo'n holenleeuw. Die was vier keer zo groot als onze tegenwoordige leeuw. En zo'n leeuw is behendig en snel, die geeft je wel een goede kans om een draak te overwinnen. Maar dan draait Johannes zich om, u kent het in Openbaring 5, en dan ziet hij een lam. Hier in deze hoofdstukken zien we voor het eerst in de geschiedenis op welke wijze God de strijd strijdt. Zijn troefkaart, die hij inzet tegen deze machtige draak, die uiteindelijk niets anders is dan de duivel, de oude slang, zegt Openbaring 12 vers 9. Zijn troefkaart is niet een geweldig sterk ander dier, maar een lam. Er is een Joods sprookje dat zegt dat toen het lam geschapen was, het zich kwam beklagen bij de Heere God. Want het zei, ik heb geen klauwen zoals andere dieren, ik heb geen hoeven om mij te beschermen, ik heb geen verscheurende tanden, ik ben volkomen weerloos. Ja, zei de Heere God, dat is wel waar. Wat zou je dan willen ontvangen? Hoeven, klauwen, tanden? En het lam dacht even na en zei, ja, maar dan ben ik eigenlijk geen lam meer. Dat is ook weer zo. Je ziet het helemaal voor je, hoe dat lam en de Heere God zo daarover delibereren. En dan zegt de Heere God, weet je wat, ik laat je zoals je bent, maar ik geef jou een heel bijzondere kracht om in jouw weerloosheid stand te houden tegen alles wat je overvalt. Ik geef jou het geduld, het uithoudingsvermogen dat daarvoor nodig is. En dat is zo diep. God gaat die draak van Egypte verslaan. Zo staat het daar in Jesaja 51. Hij heeft de draak neergehouden. Hij gaat die draak verslaan. Door middel van het lam. Israël is uit Egypte getrokken door het bloed van het lam. Ze zijn door de Rode Zee getrokken door het bloed van het lam. Ze zijn 40 jaren door de woestijn getrokken door het bloed van het lam. Ze zijn ingetrokken in het beloofde land door het bloed van het lam. Dat is Gods manier. Er zijn nog meer voorbeelden in de Bijbel waar je precies datzelfde vindt. We komen daar nog wel eens een keer op terug. Jesaja 51:60 spreekt ook over de betekenis van het licht. Dat de grote doorbraak vormt in de overwinning. Licht is een heel bekend beeld in de Bijbel. Als het gaat om het zegevieren over de machten van de duisternis. Mozes kondigt dat al aan, als het dan gaat over het vee, dat ze straks de Egyptenaren zelfs gedwongen zullen worden om hun vee aan de Israëlieten te geven. Ibn Ezra, de middeleeuwse Spaanse Joods uitlegger, zegt, dat betekent eigenlijk dat Mozes zegt, u zult straks in zo'n situatie komen, farao, dat u uw eigen vee maar al te graag aan ons zult geven. In vers 28 zegt de farao, hij heeft ook wel het gevoel, dit is zo'n beetje het einde. We gaan naar het einde toe, het grote uitbarsting. Hoe dat ook gaat uitlopen. Maar hij zegt, ik wil jullie niet meer zien. En Mozes zegt erop niet met een vleeselijke reactie, nou hoeft ook niet wat ons betreft. Maar hij bevestigt dat door een profetie. Het woord van farao wordt bevestigd door Mozes die zegt, inderdaad, u zult ons aangezicht niet meer zien. Dit is het einde. Daar komt nog wel een klein probleempje bij. En dat is in 12 vers 31. Want daar staat dat farao toch nog in de paasnacht een laatste keer ze toespreekt. Maar zeggen de Joodse uitleggers, dat zal wel in het pikkie donker gebeurd zijn. Dus dat ze inderdaad elkaars aangezicht niet meer hebben gezien. Als u nou kijkt naar hoofdstuk 11... Dan staat daar in mijn herziene Statenvertaling, de Heere had tegen Mozes gezegd. Dat ligt toch wel een beetje voor de hand om dat zo te vertalen. Want je moet je voorstellen, farao en Mozes zijn in een gesprek gewikkeld. En dan komt ineens iets tussendoor en dan vertalen de vertalers, dat had God van tevoren al gezegd. Maar dat staat niet letterlijk zo in het Hebreeuws. Wat daar staat kun je ook vertalen met God zei. En de rabbi's zeggen dan ook, en dat, ik sta daar wel voor open, dit was een openbaring ter plekke. Openbaringen spelen zich af in een andere tijdsorde. Die drie verzen, dat kan voor Mozes in een fractie van een seconde geweest zijn. Dan hoeft hij niet eerst tegen de farao te zeggen, wees even stil, moet even luisteren wat de Heer zegt. Dat kan zomaar gebeuren. Ik vind dat helemaal mooi. Dus de Heer zei op dat moment tegen hem, nog één plaag zal ik over de farao in Egypte brengen en dan zal hij u laten gaan. En spreek toch ten aanhoren van het volk en zegt dat iedere man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilver en gouden voorwerpen moet vragen. Kan zomaar gebeuren. Op zichzelf een bijzonder woord, hè. Helemaal aan het begin, in hoofdstuk 3, vers 22, had de Heere God al gezegd, dat gaat er gebeuren. Ze zullen jullie maar al te graag hun goud en hun zilver meegeven. Het staat er 3 keer. En straks bij de uiteindelijke vervulling in hoofdstuk 12 staat het de 3e keer. Zodat de Heilige Schrift voorkomt dat wij gaan zitten zeuren van hoe kwamen ze aan al dat goud en dat zilver? A, om het gouden kalf te maken. En B, voor de tabernakel waar ontzettend veel goud en zilver voor nodig was. Nou, u hebt uw drievoudige antwoord. Ze pikten het van de Egyptenaren. Zo staat het letterlijk. De beroving van de Egyptenaren. De oude kerkvaders en de middeleeuwse theologen die hadden het al in het Latijn over de spoliatio. Dat betekent beroving. Van de Egyptenaren. En die gebruikten dat beeld heel graag als het ging om de christelijke overname van heidense wijsheid. Ze zeiden bijvoorbeeld, die heidense filosofen, daar hoef je niet bang voor te wezen, wat die aan waarheid gesproken hebben, dat kunnen wij ook rustig overnemen. We doen net als de kinderen Israëls, dat deden wij, beroven de Egyptenaren van hun wijsheid, maar wij gebruiken die wijsheid om de Heere God ermee te dienen. Net zoals met dat goud en het zilver van de Egyptenaren later de tabernakel werd gebouwd. Dat is een heel bekend beeld. En voor ons is dat ook natuurlijk gesneden koeken, want wij sturen onze kinderen ook naar middelbare scholen en universiteiten en hbo-opleidingen, waar ze heel wat wereldlijke wijsheid horen. En als je nou maar weet hoe je de wereldlijke en de wereldse wijsheid uit elkaar kan houden, dan neem je die wereldlijke wijsheid mee en je berooft de Egyptenaren daarvan en jij gaat ze toepassen in de dienst van God. Mooi in 11 vers 3, hoe dat daar zo staat. De Heere gaf het volk genade in de ogen van de Egyptenaren. Ook stond de man Mozes in het land Egypte hoog in aanzien in de ogen van de dienaren van farao en in de ogen van het volk. Hij was, je zou kunnen zeggen, een beroemd man geworden. Niet alleen bij Egypte. Nachmanides denkt dat dat laatste, dat is niet zeker, maar hij denkt dat dat laatste het volk, dat dat niet het volk van de Egyptenaren is, maar Israël. Eindelijk was Mozes ook onder de Israëlieten geheel en al aanvaard. U weet hoe ze in het begin tegenstand tegen hem boden. U weet trouwens ook in Exodus 3 en 4 hoe hij zelf protesteerde tegen zijn roeping. Hij zag het helemaal niet zitten in het begin en het volk zag het ook niet zitten. Vooral toen ze merkten dat door het optreden van Mozes hun eigen ellende alleen maar groter werd. Hier vlak voor de uittocht. Vertelt de Heilige Geest ons met grote nadruk. Dit is een groot man, deze Mozes. En eindelijk had hij het zelf door, zou je kunnen zeggen. Maar ook de Egyptenaren hadden het door. En de Israëlieten hadden het door. Hij is nu eindelijk ook zelf door al die ervaringen heen gegaan. En klaar om het volk uit te leiden uit Egypte. Die laatste plaag wordt voorzegd. We hebben het net al even gehoord in het begin van het hoofdstuk, maar hier nog eens. De dood van de eerstgeboren, van mens en van vee, merkwaardige wijze. Dat heeft ook weer betekenis, want we zullen straks zien dat in Israël de eerstgeborenen van het vee aan de Heere moesten worden gewijd, maar ook de eerstgeborenen van de mens. En zo is het eigenlijk altijd. De eerstgeborenen zijn op een heel bijzondere wijze geofferd, worden geofferd, toegewijd aan de Heere God, of ze vallen onder het oordeel. Daar kom ik straks op terug. Dat is natuurlijk heel belangrijk, de eerstgeborene. Dat is de trots. Zeker in een cultuur waar het verwekken van zonen buitengewoon belangrijk is voor de eer van een man. Daar word je natuurlijk keihard getroffen als juist die eersteling van je kracht, zo wordt het genoemd in Psalm 78, de eersteling van jouw kracht, van jouw mannelijke viriliteit, als die gedood wordt. Als die gedood. In Egypte is het gewoon, in de hele Arabische wereld, dat een man genoemd wordt naar zijn oudste zoon. Ik zou dus Abu Evert heten, hè? Zo word ik, laat ik me daar ook wel eens noemen. En dat is daar heel belangrijk. En dat is je oudste zoon. Hij mag 10 zonen krijgen, maar die oudste zoon, daar ontleent hij zijn naam aan. Voortaan zal hij zijn eigen vrouw zelfs aanduiden als moeder van, en dan noemt hij de oudste zoon. Hij kan 10 dochters krijgen, telt niet, maar die zoon. En het is die zoon die getroffen wordt. Die zoon, die zijn trots en zijn kracht uitmaakt. Psalm 136 zegt, Egypte werd getroffen door de dood van de eerstgeborene. Daarmee werd Egypte als wereldmacht zelf als het ware geknakt. Een afschuwelijke catastrofe komt over Egypte. En in vers 7 zie je dan wat daar tegenover staat. Grote rust in Israël. Vrede. Geen hond blafte zelfs. Het was volstrekte rust. Er was zo'n enorm contrast. Deze verschrikkelijke rampspoed in Egypte en die rust en vrede in Goshen. Nou, in vers 9 horen we nog een derde naam. Het zijn mijn plagen, zegt de Heere God. Het zijn mijn tekenen, hebben we gezien. Daar gaat het om het onderwijs aan de kinderen. Wat betekenen deze dingen? En ten derde, het zijn mijn wonderen. Het zijn mijn wonderdaden. Die Gods goddelijke kracht laten zien. Wonderen die niet in gewone natuurlijke termen zijn te verklaren. Dit hele gedeelte, het is maar een kort hoofdstuk, sluit ook daarmee af. De Heer had gezegd, de farao zal niet luisteren. Mijn wonderen zal ik nog talrijker maken. En dan staat er, Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao. Maar de Heere verhardde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. Je zou hier als het ware een nieuwe dikke streep kunnen zetten. Exodus 12 is een nieuw begin. Exodus 12 is het begin van de Torah in eigenlijke zin. Onmiddellijk als hoofdstuk 12 begint, horen we de eerste geboden van de Torah. Van de wet van Sinaï, terwijl ze nog niet eens bij de Sinaï zijn. Dit zijn de enige geboden. Dit zijn de eerste geboden die al in het land gegeven worden, nog niet in de woestijn. Het doet me een beetje denken aan, een beetje boel, aan Yeshua. Ook in de paasnacht of Pesachnacht. Na het vertrek van Judas. En wie een soortgelijke dingen aantreft. De zoon des verderfs. Er zijn bepaalde overeenkomsten, natuurlijk ook enorme verschillen. Met de farao. Judas is weg. De farao is ook weg. Hij is buiten beeld. Mozes zal hem niet meer zien. We zijn klaar voor een nieuw begin. De vijand is terzijde gesteld. Zijn kracht is gebroken. En in de paasnacht gloort het nieuwe licht. Het gloorde in Egypte voor Israël. Het gloort in de paasnacht van Yeshua door het grote heil dat door hem tot stand wordt gebracht. Het is een plechtig, een heilig moment. Ik zei het al. Deze eerste geboden vinden we in Egypte. Dat zijn de enige geboden die in Egypte gegeven zijn. De rest komt allemaal in de woestijn. Eerst bij de Sinaï, maar ook daarna nog in Numeri en Deuteronomium vinden we ook nog geboden totdat zij het land zijn binnengegaan. En wat is het eerste gebod van de Torah? Dat is leuk voor een verjaardagsfeestje om elkaar te vragen. Wat is het eerste gebod van de Torah? En dat is de verandering van de kalender. De zevende maand, dat is de maand Abib, of zoals een Israëliet zou zeggen, de Aviv. Later komt die naam ook in hoofdstuk 13. De zevende maand wordt de eerste maand. Nou is dat een beetje lastig, want Israël heeft twee kalenders. Een godsdienstige kalender, en dan is Aviv de eerste maand. En een burgerlijke kalender. En dan is de zevende maand de eerste maand. Nachmanides die probeert daar ook zich een beetje uit te redden. Hij zegt, kijk, daar staat hier de eerste van de maanden, maar niet het begin van het jaar. Kijk, slim hè? Want dat betekent, Aviv is dus de eerste van de maanden, maar het begin van het jaar, dat is nog steeds de eerste dag van de zevende maand, oftewel Rosh Hashanah. Het Joods nieuwjaar tot op de dag van vandaag is de eerste maand, is de eerste dag van de zevende maand. Zo wordt het in Leviticus 23 ook gezegd. De eerste dag van de zevende maand. Maar dat is de zevende maand in de liturgische kalender. En het is de eerste maand nog altijd van de burgerlijke kalender. Lastig twee van die kalenders, maar ja, het is helemaal niet zo anders en ze doen het al duizenden jaren mee. Er moest een lam genomen worden. Ik heb u al gezegd, wat hier gezegd wordt, namelijk dat het moest gebeuren op de tiende van de maand, Dat was dus voor de negende plaag. Dan moeten we even bedenken. Dat we even teruggaan in de tijd. Neem een lam. Letterlijk, en de NBG-vertaling zegt dat ook consequent, een stuk klein vee. Dus een lam, het kon ook zijn een geitje. Nachmanides wijst erop dat de ram een heilig dier is in Egypte. Een lam, dan moet je niet denken aan een pasgeboren melklammetje. Dit is een eenjarig dier, dat zouden wij al eigenlijk een ram noemen. Een mannelijk dier. Het is een jonge ram. Nou, we zijn in één tempel geweest in Egypte, vraag me niet meer waar. Waar je heel veel afbeeldingen zag van rammen. Want de ram is ook het dier waardoor de god Amon wordt uitgebeeld. En het is een heilig dier, het is een goddelijk dier voor de Egyptenaren. Daarom is het ook betekenisvol dat God deze jonge ram neemt. Want hij zegt, mijn ram zal als het ware jullie ram, jullie heilige goddelijke ram, verslaan. Dit lam toont de zwakte van Egypte's goden aan. En als je nou helemaal diep wil kijken naar de tekens van de dierenriem, de maand Nisan, dat is de latere naam voor diezelfde maand Aviv, is de ram. Nou ja, dat zijn hele diepe dingen. Maar we weten, dit is een van de belangrijkste beelden voor Yeshua in het Nieuwe Testament. Bijna alle schrijvers hebben het erover. Johannes de Doper zegt het, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. In Handelingen 8 is het de kamerling van Ethiopië die leest over het lam uit Jesaja 53. En Filippus legt hem uit dat dat op Yeshua betrekking heeft. Paulus spreekt in 1 Korinthe 5 vers 7 over ons Pascha, zo staat het letterlijk in het Grieks. Ons Pascha is geslacht. Pascha is een verbastering van Pesach. Ons paaslam is geslacht. 1 Petrus 1 heeft het over het bloed van een onberispelijk en onbevlekt lam. Voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En Johannes, dus Johannes de Doper, Lucas vertelt over Paulus, vertelt over Petrus, vertelt erover en Johannes de Apostel. En die gebruikt dat woord lam zelfs 30 keer in het boek Openbaring. Dus het is een ongelooflijk belangrijk beeld. Dat lam, dat we, je weet natuurlijk ook dat je een lam hebt, een jonge ram, bij het morgen- en avondbrandoffer. Daarover zullen we horen in Exodus 29. En het speelt ook een rol bij op Grote Verzoendag, naast de bokken. Maar dit is het eerste. Het paaslam heeft als eerste betekenis. Als je denkt, nou laat ik het anders zeggen. Als je denkt aan Yeshua als het lam God, dan denken we in de eerste plaats aan het paaslam. Het Pesachlam. Dit bewaren, dat slaat op die 4 dagen dat de kinderen Israëls het lam in huis hadden. Dit is zo diep. Je moet je voorstellen, het had ook zo gekund dat op die 14e van de maand de Israëlieten even naar hun kudde gingen en even daar een lammetje pakte, dat geven kijken. Ja, het is helemaal gaaf. Oké, mee, slachten. Maar de Heere God heeft gezegd, ho, maar zo doen we dat niet. Jullie moeten dat lam in huis nemen. Nou, je weet wat voor huisjes dat zijn. Het hele gezinsleven draait om dat lam. De ouders, de kinderen, allemaal in dat piepkleine huisje zijn 4 dagen lang geconcentreerd op dat lam. Niet het hele volk samen neemt 1 lam, maar per gezin. Of wat ruimer per familie. Gods volk bestaat uit gezinnen. En elk gezin heeft het lam centraal, 4 dagen lang. De kinderen beginnen zich te hechten aan dit lam. Als dit lam na 4 dagen geslacht wordt, is dat totale andere beleving dan wanneer je zomaar een lam uit de kudde haalt. Het moet natuurlijk een volkomen lam zijn. Er mag geen gebrek aan zitten. Rashi zegt, want het is een offer. Het is een vreemd offer. Er komt geen altaar aan te pas. Er wordt niet gesproken over een welriekende reuk van de Heere. We horen niet over priesters die naderen tot God. Dus er ontbreekt een heleboel. Dat hoort bij een normaal offer in de normale betekenis. Maar het feit dat het bloed reddende betekenis heeft, maakt overduidelijk dat Rashi gelijk heeft. Het is een offer. Aan het begin van de geschiedenis van Israël als volk, bij de uittocht uit Egypte, staat een offer. Het is op grond van dit offer, zei ik al, dat de Israëlieten uitgaan. Een volkomen lam. Petrus zegt, spreekt over hem die geen zonde gedaan heeft. Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 21, hem die geen zonde gekend heeft. En Johannes in 1 Johannes 3 vers 5 gaat nog een stap verder en spreekt van hem in wie de zonde niet was. In hem was geen zonde. 4 dagen mogen zij dat lam in al de volkomenheid ervan rustig gaten slaan. Dit is de letterlijke uitvoering van de opdracht van Johannes de Doper. Zie het lam Gods. Israël heeft 3,5 jaar dat lam Gods rustig kunnen gadeslaan. Hoe het zich gedroeg, wat hij zei, wat hij deed in alle dingen. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar in vers 36 van Johannes 1 staat alleen maar simpelweg, zie het lam Gods. En in Openbaring 5 staat het lam centraal, weet u dat? In het midden van de 4 dieren en van de 24 oudsten, in het midden van de troon staat het lam. En alle aandacht van al die 10.000 rondom de troon is gevestigd op dat ene lam. Dat is wat op kleine schaal gebeurt in elk gezin in Israël. 4 dagen lang bewonderen zij dat lam. Hechten zij zich aan het lam. Gaan de kinderen van dat lam houden. Zij mogen het vasthouden, ze mogen het dragen. En ze worden 4 dagen erop voorbereid. Dit lam moet sterven voor jullie. Nu kunnen we niet een ander lam nemen, papa. Dit is zo lief. Ja, juist daarom. Juist daarom. Jullie moeten eerst zien hoe prachtig dat lam is. Jullie moeten eerst zien hoe volmaakt het is. Je moet zien hoe lief het is. En dan pas, als jullie diep daarvan doordrongen zijn, dan gaat dit lam geslacht worden. Door de familiehoofden. Er zijn nog geen priesters. En hoofdstuk 24 vers 5 lezen we zelfs nog over de jongelingen die het offer brengen. Pas veel later komt er een priesterlijke familie in beeld. Dat laatste wat er staat heb ik al genoemd. Het is een offer, al ontbreken er bepaalde momenten. Er wordt precies verteld wanneer het offer gebracht moet worden. Ten tijde van het avondoffer, dat is een bekende uitdrukking in de schrift. Er zijn 7 voorbeelden. En er staat letterlijk tussen de 2 avonden. Zelfs de Joden zijn het er niet over eens wat dat precies betekent. Maar men gaat er in het algemeen vanuit dat dat betekent in de avondschemering. Dus dat is tussen 3 en 6 uur. Het valt samen met de tijd van het latere avondoffer. Elke dag werd er in de tabernakel een morgenoffer en een avondoffer gebracht. Om 3 uur. Beetje vroeg voor een avondoffer, maar dat was de tijd. Om 3 uur. Het dagelijks reukwerk werd op datzelfde tijdstip gebracht. We lezen van het grote gebed van Ezra in hoofdstuk 9, dat het gebracht werd ten tijde van het avondoffer. We horen over Daniel in zijn grote gebed in Daniel 9, dat hij in vers 21 antwoord krijgt ten tijde van het avondoffer. Drie uur 's middags is in de Joodse tijdrekening het 9e uur. Als je begint met te tellen bij 's morgens 6 uur, als ruwweg de zon opgaat, 9e uur, dat komt nog eens 3 keer voor, maar dat is exact hetzelfde tijdstip. Is het niet frappant dat op het moment dat in de tempel de paasoffers werden geslacht, er zijn allerlei vragen over, maar daar gaan we nou niet op in, die paasoffers werden geslacht, op datzelfde moment stierf het ware paaslam. Matthäus 27. 9e uur, Handelingen 3 vers 1, de genezing van een verlamde. En het 9e uur is de verschijning van een engel aan Cornelius. God heeft iets met dit tijdstip. Waarom? Omdat elk van deze gebeurtenissen daardoor verbonden wordt met het verlossingswerk van Yeshua. Die belangrijke dingen gebeuren op het moment van het werk van Yeshua. Het avondoffer. Het tijdstip van de dood van het paaslam. Nou, u weet het, vooral als u wel eens de sederavond hebt gevierd, hoe al deze elementen daar voorkomen. Hier in vers 7, de eerste melding van offerbloed in de Bijbel. Er komen in Genesis vele offers voor, maar nooit wordt gesproken over het bloed. Dit is nieuw. Voor het eerst. En er wordt gezegd dat bloed beschermt alle die in het huis zijn. Het wendt het oordeel af. God zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Daaraan zie je ook dat dit een uniek unieke paasviering was. Want dat bloed werd maar één keer aangebracht, namelijk bij de allereerste viering. Maar het eten van het paasoffer gebeurt jaarlijks. Elk jaar wordt dat herhaald, tot op de dag van vandaag. Al is er dan geen offer meer, maar men viert nog steeds Pesach. Maar het bloed is maar één keer aangebracht. Zoals het bloed van Yeshua eens en voor altijd de basis heeft gelegd voor onze verlossing. Terwijl de herdenking daarvan, zoals in het avondmaal, steeds herhaald wordt. Eenmaal moesten ze ook eten in haast, want ze moesten het land uit. En elk jaar sindsdien, meer dan 3000 jaar, gebeurt het in rust. Met Pasen hoeven de kindertjes niet vroeg naar bed. Er is alle tijd. Het is een eten en herinnering aan het lam, niet alleen maar dus aan de verlossing. Het gaat dieper dan dat. Het wordt vaak vergeten. Maar Pesach is niet alleen maar de viering van mijn verlossing uit Egypte. Het is ook de herinnering aan het lam. Het is de gemeenschap, de eenmaking met het lam. Er wordt gebruik gemaakt van ongezuurd brood, want men heeft haast. Dat spreekt vanzelf. Er is geen tijd om rustig te wachten tot het brood doordesemd is. Maar het heeft een diepere betekenis. Daar komen we direct al bij vers 15 op terug. De bittere kruiden. Het Hebreeuws zegt merorim. In het enkelvoud is dat maror. En iedereen die de sederavond kent, die weet van maror. Dat zijn die bittere kruiden, vaak gebruikt men daarvoor mierikswortel of radijs. Die een herinnering zijn aan de bitterheid van de slavernij. Het lam mocht niet gekookt of op een andere wijze worden geofferd. Behalve dan door rechtstreekse blootstelling aan het vuur. Israël had zoveel tijd doorgebracht in de vurige oven. In de ijzeroven van Egypte. Nu is het Yeshua zelf in de vurige oven van het oordeel van God. Blootgesteld aan het felle vuur van Gods gericht. En als God het bloed ziet, dan gaat hij voorbij met zijn oordeel. Ze mochten er niets van overlaten. Jullie zeggen, nou dat bewaren we en dat gaan we dan later eens een keer opeten. Nee, want als je dat doet, wordt het eten losgemaakt van het slachten. Je eet onmiddellijk van dat wat door de slachting verkregen is en je laat er niets van over. Sommige mensen maken zich zorgen over wat ze moeten doen met het brood van het avondmaal. In de Arabische wereld heb ik gezien hoe ze dat daar oplossen. Dat is geen enkel probleem. De christenen die eten net zo lang totdat al het brood op is. Simpel probleem. Zo is het hier ook. Niks overlaten. Dooreten, jongens. Pesach is wel een merkwaardig woord. De grondbetekenis schijnt zoiets te betekenen als huppelen. Maar hier heeft het de betekenis van voorbijgaan. Vers 13. Als ik het bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan. Dat wil zeggen, met mijn oordeel ga ik aan u voorbij. Het oordeel zal u niet raken. Het is de tiende plaag, de laatste plaag. Bij de vorige gebruikte God allerlei hulpmiddelen. Muggen en steekvliegen en sprinkhanen. Of allerlei ziekten zoals zweren. Hier bij de tiende plaag niets daarvan. Dit is Gods soevereine, rechtstreekse ingrijpen zonder gebruik te maken van wat voor instrumenten dan ook. We vonden straks dat ook hier gesproken wordt van een afzondering. Ik moet dat iets corrigeren. Er is weliswaar sprake van afzondering, maar niet van automatisme. Om het kras te zeggen, als er gezinnen waren die ongehoorzaam waren, waar de eerstgeborenen niet zich verscholen achter het bloed, zouden zij evenzeer door het oordeel getroffen worden. Dus er is een onderscheid, maar dat onderscheid moet gemarkeerd worden door bloed. Israëls eerstgeborenen zijn van nature geen haar beter dan die van Egypte. En dat betekent dus dat zij behouden worden, niet omdat ze nou eenmaal tot het uitverkoren volk horen, dat telt niet. Ze worden behouden doordat ze verschuilen achter het bloed. Het is door het bloed dat zij vrij uitgaan. En niet omdat ze in één op andere opzicht een streepje voor hebben. Nou komen we tot dat vers 12 waar we het al vaker over gehad hebben. God zegt zelf, ik heb een strijd tegen de goden van Egypte. Alles wat hier gebeurt, is de moeite waard om te overdenken. Het zijn allemaal dingen in onze aardse werkelijkheid. Maar daarachter speelt zich een geestelijke strijd af in de hemelse gewesten. Tussen God en de draak. Tussen God en de goden van Egypte. En God zet de draak schaakmat. Je weet als je schaken kunt, dat je met zelfs met een pionnetje de koning schaakmat kan zetten. Je zou kunnen zeggen, het lam is zo nietig als slechts een simpel pionnetje. Maar een pionnetje, als je hem naar de overkant van het schaakbord brengt, kan promoveren tot een koning. Leuk hè, dat je zelfs diepe lessen kan vinden in het schaakspel. God heeft de draak schaakmat gezet met deze kleine pion, dat nietige lam. En dat lam gaat de koning worden uiteindelijk, dat weten wij. Vers 13 zegt, dit bloed is een teken voor u. Dat staat heel frappant. Het is net alsof God zeggen wil, dat bloed is niet voor mij. Ja, zeker als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Maar het bloed is minstens zo belangrijk voor jullie. Er is zelfs een midrash die zegt, het bloed zat dan ook niet aan de buitenkant van de huizen, maar aan de binnenkant. Nou, dat hoef je niet letterlijk te geloven, want ik heb daar wel moeite mee om het letterlijk te geloven, maar het gaat om die geestelijke les die erachter zit. Voor mijn part zeg je, het zat aan de buiten- en de binnenkant, want dat wil zeggen, het was niet alleen heel erg belangrijk voor God. Het was belangrijk voor degenen die er binnen waren. Elke eerstgeboren in Israël, als die werkelijk in God geloofde, hoeft alleen maar naar dat bloed te kijken. En zich Gods woord herinneren, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Met andere woorden, mij kan niks gebeuren. Ik mag schuilen achter het bloed. Je hebt heel veel christenen in deze wereld die zich erg veel zorgen maken over hun behoudenis. Terwijl ze schuilen achter exact hetzelfde bloed als waarachter al die anderen zich verschuilen die zich geen zorgen maken over hun behoudenis. Ze worden beide behouden, want ze worden niet behouden door hun geweldige geloof, maar door het bloed. Maar de een is wel veel gelukkiger dan de ander, als je je werkelijk in geloof kunt overgeven aan wat God gezegd heeft. En denk erom, je hoeft je niet af te vragen, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou behouden worden door bloed? Dat is zo'n rare gedachte. Het boek Openbaring maakt het nog een beetje bonter door te zeggen dat je wit gewassen wordt door bloed. Dan probeer maar eens iets in een bloedbad wit te wassen. Dat is Gods humor. Hij zegt, ja, bij God kan dat. En u hoeft het toch helemaal niet te snappen. Er staat, als ik het bloed zie. Als jullie het bloed zien en je hebt geloofd, dan weet je dat je behouden bent. Maar hoe het werkt, hoef je niet te snappen. God ziet het bloed. Het gaat erom hoe hij dat bloed waardeert. En het gaat er niet om hoe u het waardeert. U hoeft het alleen maar te weten dat God zegt, als je achter het bloed schuilt, ben je behouden. En of je het snapt hoe dat kan en hoe het werkt, dat is niet belangrijk. Het gaat om Gods waardering. Daar hangt onze verlossing vanaf. Hier is de realiteit. Hier worden ze echt letterlijk verlost uit Egypte. Ze hoeven ook maar één keer het bloed aan te brengen. Maar tot in lengte van dagen zullen ze de herinnering daaraan vasthouden. Daarom is dit tegelijkertijd, het is niet alleen een viering van Pesach en Matzot, ongezuurde broden. Het is ook de instelling daarvan. Het zijn er bij het avondmaal. Als je alleen Matthäus en Marcus had, zou je nooit weten van de instelling van het avondmaal. Yeshua vierde dat. Maar pas in Lucas lezen wij, doet dit tot mijn gedachtenis. Dat wil zeggen, jullie moeten dat ook doen als ik straks weg ben. Jullie moeten daardoor elke keer aan mij terugdenken. En 1 Korinthe 11 net zo. Het is hier ook de instelling van Pesach en Matzot. Daar is nog een heleboel meer over te vertellen. En dat doen we na de pauze.